Gemeente namens de kerkraad doe ik u deze mededeling dat aanstaande woensdagmiddag het huwelijk zal worden bevestigd door de Heere wil om 14:00. Het huwelijk van Pieter Willem Meerkerk en Mathilda Elisabeth Baan. De collecte is vandaag de eerste voor de kerk, de tweede voor de bouwkas en volgende week is er 1 collecte die is bestemd voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 146, vest op prinsen geen vertrouwen en zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 2 en 3 van 146. Des Heren komt vanmiddag, vanavond tot ons uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 18. En we lezen daar de eerste 14 versen. Lucas 18, de versen 1 tot en met 14. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week zondagavond hebben wij een begin gemaakt met de bespreking en de overdenking van dat gedeelte van onze Heidelbergse catechismus, waar wij het opschrift boven aantroffen van de rechtvaardigmaking. Zondag 23. En 24, we hebben onze gedachten toen eigenlijk alleen maar geconcentreerd op vraag en antwoord 59. En ik heb u toen gezegd hoe ik met u dat leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof alleen zou willen gaan bespreken in de komende weken. En ik heb u toen ook gezegd dat ik wilde beginnen met een Bijbels voorbeeld. Dat zullen we dan ook vanavond doen. En ik lees u de tekst voor de prediking uit het gelezen schriftgedeelte, Lucas 18, het eerste deel van vers 14. Vers 14a van Lucas 18, ik zeg u lieden, deze, en dat slaat op die tollenaar, ging af gerechtvaardigd in zijn huis. Meer, of beter nog, in tegenstelling tot die. Dat is dan die fariseeën. Laten we eerst samen bidden. Heere, we zoeken ook vanavond eerst nog weer uw heilig aangezicht. We danken u ervoor dat we ons opnieuw naar uw huis mochten begeven en dat hier opnieuw gelegenheid is om dat woord van u te verkondigen en te beluisteren. Mag het ook onder uw zegen vanavond een goed uur worden. Als het woord verkondigd wordt, heren, en als wij op zo'n centraal element uit de leer die naar de godzaligheid is, mogen gaan letten, En als we dat hele bekende voorbeeld uit uw eigen onderwijs ons vanavond ook nog weer eens helder en duidelijk voor de geest zullen zoeken te krijgen, die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, en hoe u, Heer Jezus, die gelijkenis ook besloten hebt met het woord waar we speciaal vanavond onze aandacht aan geven, dat die tollenaar gerechtvaardigd naar zijn huis ging. En dat dat niet het geval was met die fariseer, al dacht hij ook dat hij gerechtvaardigd was. Heren, als we met elkaar op deze dingen gaan letten, wilt u ons dan het licht van uw Heilige Geest geven en ons door dat licht ook voorlichten en ook door datzelfde licht van uw geest ons verstand dat van nature duister is, verlichten. Dat we de dingen zien en dat we ze verstaan mogen. Maar heren, laten we u dan ook nog mogen vragen of u ons de dingen niet alleen wilt laten zien en niet alleen wilt laten verstaan, maar dat u ze ons ook wilt doen beleven. Want we kunnen het allemaal heel duidelijk weten en we kunnen het misschien ook heel duidelijk onder woorden brengen. En we kunnen er misschien heel rechtzinnig en bijbels en confessioneel over spreken. En het ook nog een keer verdedigen tegenover anderen die een andere opvatting koesteren. Maar als het meer niet is dan dat en als het altijd nog buiten ons hart omgaat, heren, wat zal het ons dan nut doen? Het gaat erom dat we leren om gerechtvaardigd te zijn door het geloof. Heel persoonlijk, door het geloof. En de weg om dat te bereiken wijst u ons. Dat hebt u, Heer Jezus, op het oog gehad toen u die tollenaar tekende. Wij bidden van u, Heere, geef ons uw geest, opdat we het met die tollenaar ook mogen leren. En opdat wij ook een keer mogen weten wat dat is om gerechtvaardigd naar huis te gaan. Zij dat u ons dat in de kerk leert, het zij dat u dat ons in de binnenkamer leert, het zij dat u het ons nog weer op een andere manier leert, altijd overigens door uw woord en geest, maar dat we het echt voor onszelf ook mogen weten, gerechtvaardigd naar huis te gaan en bij ons sterven gerechtvaardigd naar het eeuwig huis te gaan. Niemand zal daar buiten kunnen. Onze zonden moeten weg, Heren. Anders blijven, als ze er blijven liggen, dan liggen ze tussen u en ons in en u komt er niet overheen. En wij kunnen er niet overheen. Het blijft een obstakel. En het zal ons wegbrengen naar het eeuwig verderf. Al het kwaad dat onvergeven en onbedekt is. Heren, daarom bindt u deze dingen op ons hart. En geef dat we het voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven ook waarlijk verstaan. Staan mogen. Zegen ons in ons samen zijn. Ook als we vanavond weer een andere bijzondere plechtigheid mogen getuigen van zijn. Als er 3 kinderen gedoopt zullen worden. Als het verbond dat u oprichtte zal worden betekend en verzegeld. Als de beloften die gij gesproken hebt ook voor deze kinderen zullen worden afgetekend in het doopwater op hun voorhoofd. En als ze dat sacrament meekrijgen als een plechtige betuiging van uwentwege dat u betrouwbaar en waarachtig bent. Heren, laten die kinderen bij het opgroeien daar kennis aan mogen krijgen. En geeft u aan de ouders die hun kind voor uw heilig aangezicht bij het doopvond brengen. Geeft u die ouders genade om hun kinderen deze dingen ook te mogen voorleven. Niet alleen maar voorhouden, want dat kan nog theorie zijn. Maar voorleven, dat ze er zelf ook deel aan krijgen. En eruit leven mogen, om het zo met des te meer overtuiging en met des te meer liefde hun kinderen ook op het hart te binden. En hen daarin voor te gaan. Heere, zegen de sacramentsbediening ook voor ons als gemeente. Want wat u vanavond bij deze kinderen wilt doen, dat is bij verreweg de meeste van ons langer geleden of korter geleden ook gebeurd. En we zullen allemaal toch dienen te beseffen wat daar de inhoud van is. Wat hebben wij ooit in ons leven met onze doop gedaan? Wat heeft die doop in ons leven betekend? En wat heeft het ons gegeven? Mogen we vanavond beseffen, Heere, hoe groot het voorrecht is om een gedoopt voorhoofd te hebben. Maar ook hoe verantwoordelijk het is om een gedoopt voorhoofd te hebben. Het is de vraag van een gezuiverd geweten. Het is ook de bedoeling dat wij door dat sacrament vermaand en verplicht ons weten tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om in de wegen die gij wijst te wandelen. En niet te rusten voordat wij het sacrament hebben ingewilligd. En de belofte in de vervulling hebben verkregen. Heere, leg deze dingen ook heel duidelijk voor onze geest neer. En pas ze ook door uw Heilige Geest toe aan ons hart. We bidden u, gedenkt u aan alle die het moeilijk hebben. Wij dragen zuster Knapen aan u op in Calando. En we vragen van u dat u haar met uw gunsten wilt omringen. Dat u wilt bewijzen en aan haar ook wilt betonen dat u al de noden kent. En dat zij met al die noden bij u mag schuilen. Wij bieden u ook voor onze broeder Ab Boeter, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een hartkatheterisatie. Gaat u met hem mee en wilt u het alles wel maken. En geven dat de uitslag ook bemoedigend en vertroostend mag zijn en geruststellend. En laat zo zijn oog op u de Heere mogen wezen. We danken u dat broeder Broeren uit het ziekenhuis weer naar zijn kamer in de Goede Ree mocht terugkeren. U hebt hem op zijn hoge leeftijd nog willen sparen. We erkennen uw goedheid daarin. En evenzo willen wij uw grote naam dankend erkennen voor het feit dat u in het gezin van Johan en Pieter Nel Arendsman in de afgelopen week een dochter wilde geven. En dat u het daar, ondanks spanningen en zorgen, toch alles wel wilde maken. Heere, uw naam zij daarvoor gedankt en erkend. En laat ook dat kind mogen opgroeien in de vreze van uw naam. Zo leggen wij onze noden voor u neer. Heere, wilt u ze genadig vervullen. En wilt u ons om Christus wil een God van nabij zijn. Ons bezoeken met uw heil. Ons genadig vergeven alles wat wij misdeden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zullen in deze kerkdienst 3 kinderen gedoopt worden. Om daartoe te komen ga ik u eerst het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost, en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, En de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van den Bosch? Vader en moeder Krijger, moeder van der Valk en vader van der Valk, wilt u uw vrouw, moeder van jullie kind, hierin bijstaan? Ik heb geen speciale tekst gekozen in verband met de bediening van de heilige doop. We zijn begonnen, zoals ik zojuist al zei, met de bespreking van het geweldig belangrijke geloofsartikel, de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. Maar dat wil niet zeggen dat het onderwerp wat vanavond in de prediking aan de orde is, niet te maken zal hebben met de doop en met de doopsbediening. Ik wil alleen nog maar even wijzen op het laatste stukje van het gebed wat we zojuist met elkaar en voor jullie kinderen gebeden hebben, toen we inderdaad voor die kinderen vroegen dat zij dit leven dat toch niet anders dan een gestadige dood is, en dat zullen ze op de een of andere manier ook wel gewaar worden, want dat is nu eenmaal de werkelijkheid ten gevolge van onze zonde. Er is wat een ellende en er zijn wat zorgen en er zijn wat moeiten en er is die dood. Ik zei dat we hebben gebeden opdat die kinderen het leven om Christus wil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, Gods Zoon, zonder verschrikken zouden mogen verschijnen. Daar heb je het verband. Onze kinderen, net als wij, moeten een keer sterven. En sterven is, dat betekent ook dat ze voor God moeten verschijnen. En als je nou voor God moet verschijnen zoals je geboren bent, dan kun je nooit zonder verschrikking daar staan. Dat tekent de Bijbel ook als wij voor de rechterstoel van Christus moeten komen met onze zonden op ons, met onze aangeboren en onze werkelijke zonden op ons, dan is er geen enkele mogelijkheid dat we daar kunnen staan zonder verschrikking, zonder dat de schrik ons om het hart slaat. En als wij voor die kinderen van jullie gebeden hebben, dat de Heere toch wil geven dat ze straks zonder verschrikken daar mogen staan, dan betekent dat niet minder dan dat zij deel moeten hebben gekregen aan dat bloed van Christus en aan die vrijspraak Gods op grond van het bloed van Christus. En dat ze deel zullen hebben aan dat werk wat de zaligmaker gedaan heeft om zondaren met God te verzoenen, om ze rechtvaardig te maken, om al hun schuld uit te delgen en om de erfgenamen van het eeuwige leven te doen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat jullie van je kinderen houden. En dat je er alles voor zou willen doen. En sommigen hebben er al heel wat voor moeten doen. Omdat het kind al heel gauw zorgen gaf en bijzondere zorg nodig had. En dat heb je er allemaal voor over. En dat wil je ook blijven doen. Wel nu, als je ze dan echt van harte lief hebt, zorg dan niet alleen voor hun lichamelijk welzijn, maar zorg dan voor zover het in jullie vermogen is, ook voor de geestelijke belangen van je kind. En bid dit gebed keer op keer na, met alles wat er achter ligt en met alles wat eraan verbonden is, dat het een keer toch mag gebeuren met je kinderen, dat ze die zaligmaker leren kennen en de kracht van het bloed van Christus. En dat als je ze los moet laten en als voor hen het einde van het leven komt, vroeg of laat, zij dan inderdaad zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. Door Christus zelf. Mogen dat de werkelijkheid zijn en mogen dat in jullie leven, ook in jullie eigen leven, gestalte krijgen en beleefd worden. Gemeente, voorafgaande aan de doopsbediening zingen we het vijfde vers van Psalm 105. Na de doopsbediening zingen we staande het zevende vers van Psalm 115. Vaders en des Heiligen Geestes. Amen. Jacoba, Josephine, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jan Wouter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij gaan deze doopbediening nu besluiten met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 51ste psalm, de eerste twee versen. Psalm 51, de versen 1 en 2. Het is wellicht nuttig en dienstig voordat wij de taal van onze catechismus proberen te verstaan als het gaat over het stuk van de rechtvaardiging, om eerst eens een ogenblik stil te luisteren naar wat de Heer Jezus daarover verteld heeft in de gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Er zijn heel wat gedeelten in het woord van God die er aangehaald zouden kunnen worden en die ook besproken moeten worden als het over de rechtvaardiging gaat. En dan denk ik met name aan verschillende passages uit de brieven van de apostel Paulus. Alhoewel je ook in het Oude Testament er al het een en ander over kunt vinden. In de boetepsalmen 32 en 51 bijvoorbeeld. Maar het onderwijs dat de Heer Jezus daaromtrent gegeven heeft, vooral omdat hij het via een illustratie, via een gelijkenis heeft gedaan, is misschien nog wel het gemakkelijkste te volgen en te verstaan. Jezus heeft deze gelijkenis gesproken en dat is direct duidelijk, dat vermeldt Lucas ook in het 9e vers van hoofdstuk 18, toen hij zag dat er mensen waren die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Mensen die dus in dat opzicht heel gunstig over zichzelf oordeelden. Zij hadden het. Zij waren rechtvaardig. Zij konden voor God bestaan, want dat is dat, rechtvaardig zijn. Dan kun je voor God bestaan. God, de rechter, heeft dan ook niets meer op zo'n mens aan te merken. God verleent aan zo iemand gunst. Wel nu, toen Jezus zag dat er mensen waren die erop vertrouwden, die er eigenlijk vanuit gingen, die er ook heel rustig onder waren, dat zij rechtvaardig waren, toen constateerde hij daarbij tegelijkertijd dat die eigen gerechtigheid, want zo moet je dat eigenlijk wel noemen, gepaard ging met een besef dat ze beter waren dan anderen. En daarom meenden zij ook dat ze op anderen konden neerzien. Dat ze anderen niet eens hoefden te achten. En toen Jezus die mentaliteit constateerde en toen hij zijn discipelen voor die mentaliteit wilde waarschuwen, heeft hij deze bekende, deze overbekende, zou ik bijna zeggen, gelijkenis van de fariseer en de tollenaar verteld. Over die twee mensen die met hetzelfde doel naar de tempel gingen, namelijk om te bidden, en die dus ook naar dezelfde plaats gingen. Daar heb je de overeenkomst tussen deze twee. Ze gingen allebei naar de tempel, naar het huis van God, naar de plaats waar de Heere wilde wonen en waar de Heere zich wilde laten dienen en waar de offers gebracht werden en waar het bloed vloeide. Ze gingen allebei naar dat heiligdom en ze gingen er allebei heen met in hun hart dezelfde bedoeling, namelijk om te bidden. Maar dan wordt al heel gauw duidelijk dat al hebben ze dezelfde bedoeling en al gaan ze naar dezelfde plaats, zij toch totaal verschillende mensen waren. En dat zat hem niet alleen daarin dat de een een opleiding had gekregen om als fariseer onder Israël zijn werk te doen en iemand die thuis was in de wet van Mozes en iemand die waarschijnlijk ook nog een positie had verkregen waarin hij anderen onderwijs kon geven, terwijl de ander weliswaar ook een Jood was van hetzelfde volk van Abraham, maar op een hele andere manier werkzaam was, eigenlijk ook een beetje zijn nationaliteit verloochend had in de ogen van anderen, een collaborateur met de Romeinse overheersers was geworden, om op die manier bij de Romeinen in een goed blaadje te staan en van hen een mooi baantje te krijgen ook. Hij was dan ook in hun dienst om belastinggeld te innen. Een tollenaar. Maar dat was het eigenlijke verschil niet. Het eigenlijke verschil lag in hun binnenste. En dat tekent de Heer Jezus als hij van beiden vertelt wat ze nou eigenlijk in die tempel gingen doen. Bidden, ja, Maar dat is kennelijk voor de een toch nog heel wat anders dan voor de ander. En de mentaliteit waar ze allebei mee vervuld zijn en waar ze mee naar de tempel gaan, is ook nog niet hetzelfde. Kijkt u maar. Ze lopen allebei het heiligdom binnen. En de ene, daar zegt Jezus van, die ging staan. De fariseer staande. Ja, nou zegt dat woord, zoals het hier in onze vertaling staat, nog niet zo heel veel. En dat de man stond tijdens zijn bidden, dat is ook al helemaal niets bijzonders, want dat deden de Joden wel veel vaker. Maar je moet eigenlijk lezen dat hij was gaan staan. En dat hij op een hele zichtbare, prominente plaats was gaan staan. Met de bedoeling dat anderen hem zouden zien. Dat was altijd het geval bij die fariseeërs. Op een andere plaats tekent de Heer Jezus dat ook, dat ze op de hoeken van de straten soms stonden te bidden om van de mensen gezien te worden. Want ze zochten de gunst van mensen, ze zochten de goedkeuring van mensen. En deze fariseeër kennelijk ook. Hij zocht een hele belangrijke plaats op waar iedereen hem wel moest zien. En daar ging hij in heel zijn lengte staan. Terwijl die ander, die ook naar de tempel gegaan is, in het verste hoekje wegkroop. Die stond van verre. Helemaal achteraan. Zo ver mogelijk bij het altaar, bij het heiligdom vandaan. Hij wilde er zijn in de tempel, maar in het uiterste hoekje van de voorhof. En dat tekent hun innerlijke gesteldheid. De een gaat ervan uit dat hij zeker bij God in zijn huis welkom is. Hij hoort daar. Hij is Gods trouwe dienstknecht. Dat zal hij straks ook zeggen. En daar zal hij zichzelf ook wel voor bedanken. Complimenten voor maken. En dat verwacht hij zal God ook wel doen. Deze man heeft voor zichzelf helemaal niets waardoor hij schuw achter een hoek, in een hoekje zou wegkruipen. Wat zou het? Hij heeft gerechtigheid. Hij is zo'n man die bij zichzelf vertrouwt dat hij rechtvaardig is. Hij hoeft zijn ogen voor de Heere niet neer te slaan. Hij heeft alles gedaan wat de Heere van hem vroeg. Hij heeft naar de inzettingen van de Heere geluisterd en ermee gerekend. En hij heeft Gods geboden betracht. Zoals je dat ergens in het evangelie van een ander leest. Die gezegd heeft, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Dat denkt deze man ook. En wat zou er nou nog op hem aan te merken zijn? En als er al wat op hem aan te merken zou zijn, dan zal God dat ongetwijfeld toch niet doen. Want dan heeft hij tegenover de gebreken die hij mogelijk misschien wel zal kunnen hebben, ook nog weer zoveel extra dingen gedaan, meer zelfs nog dan de wet van de Heere van hem vereiste. De wet van de Heere vereiste het nergens, dat hij 2 maal in de week zou vasten. Maar dat heeft hij zichzelf gewoon als een godsdienstige plicht opgelegd. En dat doet hij dan ook en dat doet hij getrouw, ik vast 2 maal per week. Dus hij heeft extra gehoorzaamheid. En hij heeft nooit in de wet kunnen lezen dat hij 10e moest geven van alles wat hij bezat. De Heere eiste van zijn volk wel dat ze de 10e zouden geven. Maar dat hoefde heus niet van de komijnen en van de peterselie en van de selderie. Daar hoefde het niet van, maar alleen van de normale oogstproducten die in het groot ingezameld waren. Maar hij heeft het tot zijn gewoonte gemaakt om de 10e te geven van alles wat hij heeft. Alweer meer dan de Heere eigenlijk van hem vroeg. En zo staat hij, ja, dan kan hij ook staan. Dan zal God hem wel opmerken. En dan zullen de andere tempelgangers hem ook wel opmerken. En dat de Heer Jezus gelijk heeft toen hij zei dat die mensen niet alleen bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren, maar dat ze anderen ook niet achten. Dat komt uitdrukkelijk openbaar als we naar zijn gebed luisterden. Trouwens, is dat eigenlijk wel een gebed? Hij bad bij zichzelf. Hij bad bij zichzelf. Hij staat wat tegen zichzelf te praten. En hij staat, ik zei dat zo pas, al zichzelf eigenlijk te complimenteren voor Gods aangezicht. En hij zegt het, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Ik ben geen zondaar zoals er zoveel zijn, onrechtvaardigen, overspelers. En dan kijkt hij zo even vanuit zijn ooghoeken naar achter in de tempel, waar hij die tollenaar ook heeft gezien. Ik ben gelukkig niet zoals die tollenaar, ik heul niet met de vijand. Ik ben een rechtschapen zoon van Abraham. En ik wandel naar de eisen van het verbond. En ik ben niet zo'n halve afvallige Jood zoals hij. Inderdaad, hij acht anderen niet. En dat is die man zoals Jezus hem daar voor ons stelt. En dat is het beeld van vele mensen in Jezus' dagen. En dat is het beeld van mensen die je altijd door tegen kunt komen. Want dit geslacht sterft niet uit. Uit dit geslacht kun je wel verlost worden. Dat is ook wel bewezen in de schrift. Paulus was er ook zo een. Maar de Heere heeft hem eruit gehaald. De Heere heeft hem waarachtig bekeerd. De Heere heeft hem tot een ander mens gemaakt. De Heere heeft hem de plaats van de tollenaar gewezen. En de Heere heeft hem gewillig gemaakt om die plaats van de tollenaar in te nemen. Maar als Gods genade het niet verandert, dan gaat de mens, de godsdienstige mens met name, in zijn eigen gerechtigheid voort. Omdat hij er helemaal geen erg in heeft, en dat is van deze fariseer ook waar, dat hij er helemaal geen erg in heeft dat hij al als een zondaar op de wereld gekomen is. En dat hij deelt samen met alle andere mensen in datgene wat we vanavond de doopformulier weer hebben horen zeggen, dat we van nature kinderen des toorns zijn. Dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. Mensen die ervan uitgaan, maar ik ben in het verbond geboren. En daarom zit het toch wel goed met mij. Ik ben een zoon van Abraham. En hij was vergeten dat hij allereerst de zoon van Adam was. En omdat hij er geen erg in had, het nooit geleerd had wat David geleerd heeft. En hij had het wel kunnen leren, want in zijn Bijbel stond Psalm 51 ook. Maar hij had het overgeslagen, of hij had er overheen gelezen. Of hij had gedacht, ja, dat is van David waar, want dat was een doerak op dat moment. Maar voor die tijd, dat was iemand die echt helemaal van het pad afgeraakt was. Daar deugde inderdaad niet veel van. En dat hij het zegt, ja, dat is begrijpelijk. Maar dat hij zichzelf daar nooit in herkend heeft. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat was voor hem het probleem waardoor hij meende beter te kunnen zijn dan een ander. En op een ander neer te zien. Hij had nooit begrepen dat hij in Gods ogen, in het licht van Gods heilige wet, in het licht van Gods eisende gerechtigheid, ook niet meer was dan een rover. Al was het alleen maar een eerrover van God. Dat hij niet meer was dan een onrechtvaardige. En dat hij in de grond van de zaak ook een overspeler was. Hij zegt, ik ben het nou juist niet. God zegt in zijn heilige wet, het geldt van elk mens, het geldt van deze man ook. En hij is net zo verdorven als die tollenaar, op wie hij neerkijkt en voor wie hij eigenlijk alleen maar minachting heeft. Nooit begrepen heeft hij het, dat hij in de val van Adam een gevallen schepsel is. Nooit begrepen heeft hij het ook, dat er geen andere weg tot de zaligheid is dan de weg die God zelf geopenbaard heeft. En dat is niet de weg die hij gegaan is, want dat is de weg die hij zelf uitgedacht heeft en die hij in eigen kracht betreedt. Nooit heeft hij het beseft dat hij als verloren zondaar tegenover de wet in alle opzichten schuldig staat. Want je kan wel denken dat je vrij uitgaat als je al de geboden naar de uitwendige letter volbracht hebt. Maar dan heb je nooit begrepen wat Paulus uiteindelijk ook een keer moest gaan begrijpen. Dat de begeerlijkheid ook zonde is. Omdat de wet zegt, gij zult niet begeren. En dat het bij God niet in orde is. Als je in je leven alles keurig gehoorzaam volbrengt. En als je hart daarbij niet wezenlijk veranderd is en God is gaan toebehoren. Dat is die fariseer. Laten we over hem ophouden. Want van hem kunnen we eigenlijk niks leren. Alleen hoe het niet moet. En natuurlijk ook dit. Dat als we deze dingen bij onszelf bespeuren, er nodig verbetering en bekering moet zijn. Ook bekering van eigen gerechtigheid. En kijk het dan toch maar eens even na in uw eigen leven. Of je misschien niet in deze extreme vorm, dat zal wel niet. Maar of dan toch niet op de een of andere wijze in ieder geval het zaad dat bij deze fariseer opgeschoten was, in uw eigen hart en leven ook niet aanwezig is. Om op een ander neer te zien. En jezelf beter te achten. Ook al zul je niet zeggen dat je rechtvaardig bent. Maar nou ja, je zult het niet zeggen. Maar heimelijk. Wees vooral ook eerlijk, gemeente. Want de Heer Jezus weet het precies. Wees vooral ook eerlijk met uzelf. Zit die fariseer er niet? Hebben u hem geen gastvrijheid verleend in uw hart? Zijn we al aan de eigen gerechtigheid gestorven? Of zoeken we het toch min of meer ook nog een beetje langs die weg? Omdat we eigenlijk die andere weg die we met de mond roemen, toch niet willen gaan. Want wat is die andere weg? Nou kijk maar, ik zei het al, die tollenaar die is ook naar de tempel gegaan. En ik denk dat hij erheen gegaan is met een bevend hart. Want hij ging naar Gods huis. En als hij één ding begrepen had, dan was het wel dit dat hij er eigenlijk niet hoorde. En waarom hoorde hij er eigenlijk niet? Nou, dat moet u maar eens vragen trouwens. Zonder dat hij het u vertelt, kunnen we het uit de dingen wel aflezen die de Heere Jezus van hem vertelt. Hij gaat in een donker hoekje staan. Ver weg, zo ver mogelijk weg. En dat bewijst al dat hij eigenlijk van de gedachte uitgaat, ik ben hier nou wel, maar mag ik hier wel zijn? Hoor ik hier wel? Er is voor zijn beleving zo'n ontzaglijke afstand tussen hem en God. Een afstand die hij zelf heeft bewerkt. Een afstand die ontstaan is door zijn zonde. En echt niet alleen maar doordat hij tollenaar van beroep is. En echt niet alleen maar omdat hij met de Romeinen heult. Maar omdat hij een kind van Adam is. En omdat hij op de een of andere manier geconfronteerd is geworden met de heilige wet van de Heere. En omdat de Heere het op de een of andere manier hem duidelijk gemaakt heeft. wat de Heer een keer aan David duidelijk maakte. Gij zijt die man. Toen is hij zich bewust geworden van de grote afstand tussen God en zijn ziel. En als hij nou toch naar de tempel gaat, en u vraagt zich misschien af, maar waarom ging die man dan toch naar de tempel als hij voor zichzelf weet dat hij er niet hoort? Als hij dan toch naar de tempel gaat, dan is het omdat hij er ook niet weg kan blijven. Er zit een stuk spanning in de ziel van deze mens. De spanning tussen het weten, ik ben het niet waard om voor Gods aangezicht te komen. En het is toch mijn enige hoop, deze God en zijn Christus. Ik durf hem eigenlijk niet onder ogen te komen en ik kan ook niet bij hem wegblijven. De zonde maken scheiding, maar als het ooit anders zal worden, moet ik bij hem zijn. En moet hij het voor mij oplossen. En zo is hij een mens in zijn onwaardigheid. En die het in zijn onwaardigheid eigenlijk ook niet eens zo makkelijk vindt om te bidden. Hij toont het ook wel hoe hij zich voelt. Hij durft de ogen niet opslaan naar de hemel. Slaat zich op de borst en dan bidt hij dat tollenaarsgebed. Durft zijn ogen niet opslaan naar de hemel, dan had die fariseer geen problemen mee. En die durfde zo wel op te kijken naar de hemel en die durfde zo God wel recht in het gelaat te kijken, om zo te zeggen. Maar die tollenaar niet. Hij staat daar als een mens met afzakkende schouders. En met een gebogen hoofd. Durft zijn hoofd niet op te richten. Durft zelfs zijn ogen niet op te heffen. Slaat zich op de borst. Zoals Joden dat deden als ze diepe rouw hadden. Als ze, om zo te zeggen, pijn in hun binnenste voelden. En die door op hun borst te slaan aangaven, hier zit mijn pijn. Hier zit mijn probleem. En als je hem dan hoort bidden, dan is het, o God, wees mij. En dan staat het er in onze vertaling niet bij, maar eigenlijk moet het er wel bij staan. De zondaar genadig. Hoort u het verschil tussen hem en zijn gebed? En het gebed van die fariseer. Ik ben, o God, de zondaar. Er was trouwens al verschil ook. Die man, die eerste, die bad bij zichzelf. Maar dat doet deze niet. Die roept God aan. En die heeft ook wat te vragen. Heeft ook wat te smeken. Heeft niet alleen wat zogezegd te danken. En zichzelf eigenlijk te prijzen. Maar deze man heeft niks om zichzelf te prijzen. Hij heeft alleen maar een noodkreet. Hij heeft alleen maar het besef van zijn diepe ellendigheid en zijn verlorenheid. Hij schaamt zich. En als hij dan God aanspreekt, dan beleidt hij op een hele zuivere manier voor Gods oren hoe hij zichzelf heeft leren kennen. De zondaar. Hij heeft het niet over andere mensen. Hij is met zichzelf geconfronteerd. En alle andere mensen vallen weg. Net als bij David. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Niet een ander, maar ik. En als hij zichzelf kwalificeert als de zondaar, gemeente, heb je daar dan eigenlijk niet het beste bewijs dat de geest in zijn hart gekomen is om te doen wat de Heer Jezus zei dat de Heilige Geest zou doen, namelijk overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wie zegt dat nou van zichzelf? Ja, oh ja, ik weet ook wel, in de rechtzinnige leer kun je natuurlijk ook nog wel zeggen, ik ben de zondaar. En je kunt ook heel rechtzinnig Paulus nog wel napraten als Paulus ergens schrijft dat hij de voornaamste der zondaren is. En dan kun je nog heel vroom, zo gezegd vroom, maar ik zet het maar tussen aanhalingstekens, zeggen, ja, Paulus zegt dat wel, maar dat zou ik eigenlijk beter kunnen zeggen. En zo is er natuurlijk best een hoop vrome praat. En als mensen het van zichzelf zeggen, dan is het toch maar de vraag of ze het echt verdragen als een ander het nou eens keihard tegen hen zou zeggen. Meestal is dat niet zo. Maar als een mens werkelijk door alles heen gezakt is, en als hij zijn eigen gerechtigheid kwijtgeraakt is, en als hij voor Gods schuldenaar geworden is. Gemeente, dacht u dan niet dat het daarheen gaat waar het bij die tollenaar terecht kwam? Dan heb je met een ander niks meer te maken. Ook al heb je samen met anderen gezondigd. En dan hebben anderen misschien jou tot zonde verleid. En al zijn anderen misschien wel de aanleiding geweest dat je op een verkeerd pad gekomen bent. Al die dingen kunnen best waar wezen, maar al die anderen, daar heb je niet meer mee te maken. Want ik ben voor God in zijn gericht betrokken. En de Heere heeft het me duidelijk gemaakt wat hij op mij heeft aan te merken. En met een ander rekent God zelf al af. En als je dan door God in de schuld gebracht wordt, zegt de mens dan niet, Heere, ik ben de zondaar. Ik ben onrein. En er deugt van mij niks. En wat moet er dan gebeuren als een mens zover is? Kan je daarmee leven? Kun je daarmee voort? Kun je daarmee blijven leven? Lijkt alsof sommige mensen ermee kunnen leven, ja. Met de kennis van hun zonde. En het wordt nooit anders. Maar het zal dan ook wel niet zo diep zitten. Maar als je er echt door de Heere zelf ingebracht bent. Gemeente, dan moet er wat veranderen. Dan kun je er niet in omkomen. Als je het echt beleeft dat je gezondigd hebt, dan grijnst de dood je immers aan. Dan is God toornig op je. Dan klaagt de wet je aan. Dan dreigt het verderf. En daarom, die man kon ook niet thuis blijven. Oh ja, hij had natuurlijk, en dat zal hij ongetwijfeld ook gedaan hebben, heel wat keren gevraagd aan de Heere. Heere, bekeer me toch. Heere, vergeef het me. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar hij volstaat er niet mee om dat thuis te beleiden. 25 of meer keren op een dag. Er komt een moment dat hij naar het huis van de Heere moet. Waarom daarheen? Omdat het huis van de Heere is. En wat doet hij daar dan? Zijn ogen durft hij niet opheffen naar de hemel. Nee, zo hoog niet. Zo hoog niet. Maar als hij naar het huis van de Heere gaat. En hij staat er een eind bij vandaan, ja. Maar dan staat daar toch op een bepaalde afstand het altaar. En op dat altaar ligt toch het offer. En daar wordt toch de verzoening gedaan. Dan zou ik me nou vergissen als de evangelist bedoelde te zeggen. En als de Heer Jezus dat ook zo bedoelde. Toen hij zei, hij durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Nee, zeg ik, zo hoog niet. Maar dat hij toch vanuit zijn gebogen gestalte geprobeerd heeft een blik te slaan op dat altaar. Ik denk het. Waarom? Omdat hij dit vraagt. O God, wees mij de zondaar genadig. Je zou het eigenlijk moeten vertalen en dan vergelijk ik het bijvoorbeeld met wat we daarover vinden in het 17e vers van Hebreeën 2, waar hetzelfde woord gebruikt wordt en waar het woord vertaald wordt om de zonden des volks te verzoenen. Hij zegt, o God, wees met mij de zondaar verzoend. En dat woord verzoend zijn heeft de kracht van de bedekking van mijn zonde. Heere, leg er wat overheen. Over mijn zonden. Zodat ze niet meer zichtbaar zijn voor uw oog. Zodat ze weg zijn voor uw aangezicht. En zodat uw aangezicht niet meer in toorn tot mij gewend is. En zodat uw gramschap en uw grimmigheid voor mij zal zijn weggenomen. O God, wees met mij de zondaar verzoend. Hoe dan? Ja, daarvoor moest hij nou in het huis des Heren zijn. Daarvoor moest hij zijn in de buurt waar dat altaar staat. En waar God het laat verkondigen. Dat hij op grond van het plaatsvervangend offer inderdaad de schuld van zijn volk uitdelgt. En u begrijpt het natuurlijk wel, dan is dat allemaal in die tempel symbolisch afgebeeld. Maar dan heeft dat in de Heere Jezus Christus zijn volle realiteit gekregen. Wees met mij verzoend. Zo wil Jezus zijn discipelen onderwijzen. Dat is het gebed om de kennis van de Heere Jezus. En het deel hebben aan zijn gerechtigheid. En het gewassen mogen zijn in zijn bloed. En het vergiffenis mogen ontvangen op grond van alles wat hij gedaan heeft. Wees met mij verzoend, Heere, zie mij. Ik zeg het nog weer even anders. Zie mij in Christus aan. En hier heb je nou alle elementen van het ware geloof. Want dat de man zo bidt, je zou het niet zeggen. Maar de Heere oordeelt anders dan wij. Wij zouden zeggen, die man is alleen maar een gebroken mens. Die man is alleen maar een diep ellendig mens. Die man is ja, een man, een mens met schuld en met behoefte aan vergeving. En met behoefte aan bekering. En met behoefte aan genade. En als je hem nou eens zou vragen, geloof je nou? Dan zou hij zeggen, ik weet geen eens wat geloven is. En toch is het geloof wat hij doet. Echt bidden of God met je verzoend wil zijn. Gemeente, dat kan alleen maar als je het woord van de Heere daaromtrent hebt geleerd en begrepen. Althans een beetje begrepen. Begonnen hebt te begrijpen. Dat er bij de Heere namelijk vergeving is. En dat God een goedertieren en barmhartig God is. En dat hij om Christus wil de schuld van zijn volk uitdelgt. En als de Heere dat niet geopenbaard had, dan had de man het ook niet geweten. En dan had hij nooit op dit gebed kunnen bidden. Maar dan was er ook geen tempel geweest. En dan was er ook geen altaar geweest. En dan lag dat offer daar niet te branden in het vuur van het gericht. Wat is het belangrijkste dat een zondaar ooit kan doen, gemeente? Zijn zondigheid en zijn verlorenheid volledig erkennen en beleiden en aanvaarden. Is het dat? Ja, dat is het zeker. Maar dat is het niet allemaal. Zijn verlorenheid en zijn ellendigheid, het ontdekken door het ontdekkende werk van de Heilige Geest aanvaarden. En niet meer gunstig over jezelf oordelen, gunstiger dan God doet. En niet meer jezelf rechtvaardigen en niet meer overeind blijven en niet meer. Maar echte mensen worden onder schuld. De zondaar. Maar dat niet alleen. Want al zou je dat een leven lang doen. En al zou die tollenaar daar nog, ik weet niet hoe lang op zijn borst hebben geslagen om daarmee te kennen te geven dat hij zich inderdaad zo slecht en zo verloren en zo ellendig voelde. Als hij meer niet had gedaan dan op zijn borst slaan, dan had hij op zijn borst kunnen slaan totdat zijn hart stil stond en zijn leven voorbij was. Maar het zal er ook naartoe moeten om met je zonden en je ellenden je tot de Heere ter genezing te wenden. En bekering en geloof, ze gaan alweer samen. En ze zijn onlosmakelijk. En onverbrekelijk is de eenheid tussen die twee. Wat is het belangrijkste dat een zondaar ooit doen kan? Als hij met zijn zondigheid en met zijn verlorenheid zich voor God verootmoedigd heeft en in het stof gebogen voor Gods aangezicht neerligt, dan toch, omdat de Heere het gezegd heeft en omdat het de openbaring van Gods genade is en omdat God geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, heeft. Durven geloven bij u, Heere, is toch vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En toch durven geloven dat je al ben je nog zo slecht en al heeft God alle recht om je weg te doen en voor eeuwig weg te doen, om toch jezelf aan die God te presenteren. En tegen die God te zeggen, Heere, ik laat u niet los, tenzij ge me zegent. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Wat is het belangrijkste werk dat een zondaar doen kan? God toch in zijn genade aangrijpen. Om langs deze weg ook te ervaren wat die tollenaar mocht ervaren. En dat is niet onbewust geweest, kunt u denken. Dat heeft de man in zijn geweten, in zijn hart geweten. Daar heeft de Heere getuigenis aangegeven, in zijn binnenste. Hij ging gerechtvaardigd naar huis. Zijn schuld was weggedaan. Zijn ongerechtigheid was verzoend. En meer nog, want, en dan denk ik nog even aan wat onze catechismus daarvan zegt, dat wordt dan nader uitgewerkt in zondag 23 en 24, maar daar staat het toch, dat je in Christus voor God rechtvaardig bent. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Die fariseer zag op hem neer. En die fariseer zal ook wel neergezien hebben op de moordenaar aan het kruis. Die fariseer, en dat was met een andere fariseer in ieder geval het geval, die zag ook wel neer op die zondares die een keer Jezus voeten waste met haar tranen en afdroogde met haar haren. Fariseers zien altijd op oprechte boetelingen neer. Maar Jezus rekent zulke mensen wel mee. En hij rekent ze niet mee als boetelingen die straks in alle eeuwigheid ook nog boetelingen zullen zijn. Want wat ze toen op dat moment voor de Heere hebben uitgesnikt en waarin ze toen met de Heer naar de Heere toe mee gevlucht zijn met hun zonden en ellenden, toen ze zich tot hem ter genezing wenden, dat gaat een keer voorbij, want alle eerste dingen zullen voorbij gaan en alle tranen worden van de ogen afgewist, ook de tranen die een mens schrijft als zijn hart gebroken is vanwege de zonderouw. Maar God maakt ze tot erfgenamen van het eeuwige leven. En God sluit ze voor eeuwig in zijn koninkrijk in. De tollenaar heeft het tot op de dag van vandaag nog nooit begrepen. Waarom het op hem gemunt was. Maar het was wel op hem gemunt. En het zal hem altijd tot een eeuwige verwondering zijn. Als hij samen met al die anderen, wie ze ook waren en waar ze ook vandaan kwamen, maar die geleerd hebben om als een boetvaardige zondaar bij het kruis van Christus te knielen en op de open wonden van Christus te zien en in het bloed van Christus het middel tot vergeving van zonden te zoeken en die het er gevonden hebben, als zij samen met al die verlosten de Heere eeuwig mag toezingen, de lof en de aanbidding en de dankzegging. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Daarom was het, en daarom zal het zijn. En dat zal wat wezen als dat van jullie kinderen nou ook mag zijn. En als je ze straks, en ik hoop dat je er zelf bij mag zijn, en dat je ook aan die rechterhand mag staan. als je ze straks ook voor de troon van God en van het Lam mag zien. Gekocht met het bloed en gewassen door het bloed. En geheiligd en vernieuwd door de Heilige Geest. Zoek het. En gemeente, zoek het. Voor uzelf. Voor uw kinderen. Voor uw kleinkinderen. Amen. We zingen Psalm 6, vers 9. De Heere danken voor zijn woord, maar we zullen ook nog voorbeden doen. Het is vandaag 25 november, april. Volgende week zondag is het mei, 2 mei. U begrijpt wel waar ik op doel. Er is voor de hervormde gemeenten geweldig veel dat gaat gebeuren in deze week. Wij kunnen en willen er niet omheen. Om ons deze dingen ook in het gebed aan te trekken en de Heere voor te leggen en hem om zijn genade te bidden. Laat ons bidden. Heere, wij zoeken samen uw aangezicht en allereerst om uw naam te danken voor het feit dat u ons uw woord wilde geven. Dat we vanavond ook hebben mogen luisteren naar dat onderwijs dat u zelf, Heer Jezus, gegeven hebt. Wat een verschil tussen die twee mensen. Wat een verschil niet alleen maar in de manier waarop ze in de tempel zich vertoonden. Maar ook in de manier waarop ze baden. En wat een verschil vooral ook in het antwoord dat u op hun gebed hebt gegeven. Wat een verschil, Heere, dat zelfs tot in eeuwigheid blijft bestaan. Gerechtvaardigd of niet. Misschien wel in eigen ogen gerechtvaardigd, maar dat is nog wat anders dan dat u het over ons zegt. En daarom, Heere, er is, zoals we begrepen hebben, ook maar één echte, rechte, bestaanbare weg. En dat is de weg die de Farizeeër ging. Doe ons die weg ook gaan. Doe ons die weg in alle oprechtheid gaan. Verlos ons van eigen gerechtigheid, verlos ons van alles waar wij mogelijk op vertrouwen, waar wij achter schuilen. Heere, er is geen enkele schuilplaats dan alleen het bloed van Christus. En er is geen enkele andere weg dan de weg van, o God, wees u met mij de zondaar verzoend, om Christus wil. Onderwijs ons in die dingen, Heere, en geef dat wij uw gunst en goedheid zo mogen ondervinden. En dat de prediking van vanavond vruchtbaar mag zijn. Danken u ook voor de sacramentsbediening. En we bidden u nogmaals. Laat het in het hart van de ouders. En met name ook bij het opgroeien in het leven van de kinderen. Mogen blijken dat ze er werkzaam mee mogen worden. En dat ze hun doop leren verstaan. En dat ze de God in wiens naam ze gedoopt zijn mogen leren zoeken. En kennen en dienen. Heren, we bidden u ook voor het bruidspaar dat deze week in het huwelijk hoopt te treden. Erwin en Mathilda. Geef hen met hun familieleden en bekenden een gezegende dag. Een gezegende kerkdienst ook. We bidden u ook voor de werkgroep Oost-Europa die deze week weer een reis gaat ondernemen naar Roemenië. Geef dat ze ook op hun weg beveiliging mogen ontvangen. En dat ze daar ook hun werk kunnen doen en dat ze inderdaad ook zegen op hun werk mogen ontvangen. En dan bidden we u ook bijzonder voor de situatie zoals die met name in de Nederlandse hervormde kerk is. En deze week zal gaan worden. Er zijn heel wat dienaren van het evangelie die vandaag hun afscheid moesten preken van de gemeente, van de gehele gemeente waar ze geroepen waren. Wegen zullen uiteen gaan. Wij bidden u met name voor hen die in hun geweten bezwaard zijn en daarom de stap niet kunnen maken naar die nieuwe kerk, die in allerlei opzichten verwijderd is van uw woord. We bidden u met name voor hen die vanwege hun gewetenskeus onrecht moeten verdragen. Die de boodschap hebben gekregen, de dienaren, dat ze binnenkort hun dak boven hun hoofd ook kwijt zijn. En hun traktement ook niet meer zullen ontvangen. Sterk hen, o God. En wees hen genadig. En ondersteun hen. En geef dat ze niet verzagen, maar dat ze het evangelie in getrouwheid mogen verkondigen, waar ze die gelegenheid ook krijgen, al is het misschien in een gedecimeerd groepje. Laat u niet onbetuigd, o God. Denk ook aan diegenen die wel meegaan, velen van hen misleidt. Wilt u ze de ogen een keer openen, Heere, en in de weg die ze menen te moeten gaan, wat ze niet anders durven en kunnen vanwege de pressie die op hen uitgeoefend wordt, toch niet begeven of verlaten. We bidden u ook voor hen die misleidende voorlichting hebben gegeven en die daarin volharden. Bekeer ze en laat uw genade, ondanks alles, toch triomferen. En laat uw werk toch aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid aan hun kindskinderen. En verstoor de boze werken des duivels en laat uw genade verheerlijkt worden, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers.
Thank you. Draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.